Zalige avond hierop. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we hier in alle rust en vrijheid uw woord mogen openen en daarna mogen luisteren, ons hart ervoor mogen openen. Het gaat niet om mijn woorden, het gaat niet om onze mening, maar wat uw woord ons te zeggen heeft. Wilt u zo uw woorden in ons hart leggen en wilt u ook doen inwerken, doorwerken en uitwerken. Ik bid voor ons zoals hier zijn, maar ook voor diegenen die op afstand meeluisteren, die het later bestuderen. Vader, we willen bidden dat uw woord, ja, tot uw recht mag komen in het midden van de gemeente en elk gemeentelid persoonlijk. We bidden daarvoor onder dankzegging in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of u allemaal dingen hebt meegenomen, de papieren die op de tafel lagen. En als dat zo is, dan zult u merken, dan zult u gezien hebben, dat het is één blad en er komt na de pauze nog een blad. En weet je waarom? Dat doe ik expres met voorbedachte raden, want hoe gaat dat tegenwoordig? Meestal tegenwoordig, hoe gaat dat? Mensen kijken vaak naar de eindconclusie en denken ze, nou, ik weet nu alles. Dus ik laat de eindconclusie nog even, die hoor je om 9:30. En dan willen we fijn degene die nog binnenkomen. We zijn net begonnen. En als je die tekst leest, denk je, ja, ze overal streepjes tussen. Het zijn een paar onderdelen. Daar ga ik even wat van zeggen als inleiding. Nou, u ziet het al. Nou, het gaat in ieder geval over gebedsgenezing deze avond. Ik heb het zo laten formuleren. Velen hebben vragen over ziekten en lijden. En we hebben daar allemaal vroeg of laat mee te maken. Niemand ontkomt eraan. Ongelovigen, zowel als gelovigen. Niemand. En dat heb ik bij ondervinding, dat kan ik u wel vertellen. Nou, er staat allereerst inleiding. Nou, er staat een Christelijk Gereformeerde Kerk. Volle evangeliegemeente, pinkstergemeente naar Ebenezer. En dat betreft het mijzelf. Ik geef het kort, straks vertel ik iets van mijn eigen leven. En mijn leven is natuurlijk niet uw leven. Maar ik wil u iets meedelen, omdat de leiding van God in mijn leven, hoe ik dat ervaren mocht. Dus u zeg maar, u kunt zeggen, een persoonlijk getuigenis. Dan een korte paar woorden over het Oude Testament. Daarna gaan we naar het Nieuwe Testament, het leven van de Heer Jezus. Daarna naar de handelingen van de apostelen. En dan de brieven van Paulus. Het zijn eigenlijk stap voor stap gaan we zo, ja, eigenlijk in een uur tijd, zeg maar, Gods woord door. Om die lijn aan te geven. Ik kan niet alles opschrijven wat ik zal zeggen of gezegd heb. Maar ik geef u de handvatten om die lijn te volgen. En daarna de pauze. Ja, dan komt eigenlijk de climax of de conclusie van alles. Als ik u dat nu al zo overhandig, denk je zich te lezen, denk ik, oh, is dat het? Nee, u moet de hele lijn zien. Niet, oh, is dat het? Allereerst de inleiding. Ik ben opgegroeid in de christelijk gereformeerde kerk. Dus toen ik klein was, toen moest ik altijd met pa en moe mee naar de christelijk gereformeerde kerk. En dan spreek ik over de jaren 50, 60. En dat was een hele belevenis, dat zal ik u vertellen. Het was 3 keer op een zondag naar de kerk. 'S morgens ruim 1,5 uur, 'S middags 1 uur, 'S avonds weer ruim 1,5 uur. En moest je daar predikingen luisteren, hij soms als kleine jongen weinig of niets van begreep. Je hoorde natuurlijk al wat. Ja, dan zat je natuurlijk om je heen te kijken, want het was een leuke bijkomstigheid. Het was zo toen, ik spreek over die toentijd, alle dames die gehuwd waren, moesten een hoedje dragen. Dus je kon natuurlijk als jonge lui zien van degenen die geen hoedje dragen, die waren nog vrij. Dat is natuurlijk even een leuke bekomstigheid. Dan kan je natuurlijk de kerk rondkijken. Dan denk je, ja, wie is al onder de pannen en wie nog niet. Maar goed, in ieder geval. En dan was het lopen naar de kerk, hè. Geen fiets en een auto, dat al helemaal niet. Dus de hele dag was je vice versa aan het lopen. Nou, thuis weer eten, koffie drinken, weer teruglopen. En zo ging het dan maar door. Toen kwam ik op de middelbare school, de MULO toen nog. Kom je toch, ja, dan ga je, ben je de puberteit, dan ga je ontwikkelen. En toen kwam ik met jonge lui in aanraking, die ging naar Youth for Christ. En dan ging ik mee. Dat was wat zeg. Dat was heel wat anders dan stijve gedoe in die kerk. En via Jesus Christus kwam ik in een volle evangeliegemeente. Nou, daar ga je helemaal wat beleven. Want die houdt er in die stijve gedoe in die kerk. Of halleluja, en prijs de Heer, handen omhoog klappen en wonderen en tekenen. Nou, ik viel van de ene verbazing en de andere. Ik ben nog heel jong natuurlijk. Hè? Later ga je dingen doorzien. Maar goed, ik heb het allemaal mogen beleven. En ja, ik zou daar een avond over kunnen praten, wat ik allemaal beleefd heb in al die jaren. Nou, dat is heel wat. Daar kan ik u heel, een avond wel mee vullen. Heel wat. Dat doen we vanavond niet, want dat is mijn ander onderwerp vanavond. Volle evangelie en Pinkstergemeente. Toen kwamen wij, inmiddels getrouwd, Nelly had ik daar leren kennen, toen getrouwd. En inmiddels kwamen we ook in een andere gemeente, we hebben verschillende gemeentes gehad. En toen hoorde ik voor het eerst, dat was een gemeente, een heel gemengde gemeente. Dat was een gemeente met een Pinkstervoorganger, een duidelijke Pinkstervoorganger. En een broeder uit de vergadering van de gelovigen. Dus de ene zondag hoorde je dit, de andere zondag hoorde je dat. En ik hoorde het heel goed waar het om ging. En die broeder van de vergadering, die sprak over, die legde uit het verschil tussen Israël en wat een gemeente is. We hadden nog nooit zoiets gehoord. Nog Nelly, nog ik. Maar we gingen het wel onderzoeken. Zo waren we wel. En we, nou, en gesprekken. En toen kwam we via in contact met Ebenezer. Weer een andere gemeente. Ja, en toen was het toch wel even wennen natuurlijk, want we gingen toch een beetje wat rustiger naartoe als we gewend waren. En toen, ja, mensen zeiden wel eens, ja, maar wat zoek je dan in die gemeente? Want er waren nog uitzendingen en dat is toch weer, ja, jullie kerk. Ik zeg, nou, weet je, ik heb nu de hoofd- en de bijzaken leren onderscheiden. En daar waren we ontzettend blij mee. Dus we hebben, ja, toch al heel wat zo meegemaakt. Eigenlijk kan ik zeggen, het is, ja, God me veel dingen doen zien. Ik heb veel dingen geleerd. En ik moest ook weer heel veel dingen afleren. Maar ik ben er enorm rijk door en van geworden. Nou, overal kom je natuurlijk dezelfde mensen tegen. Overal, ja, een mens is een mens, maar die mensen zijn, die gaan met het woord om. Die hebben het woord, heeft God hen toevertrouwd. Kijk, je kan ook bij mij misschien wel eens een bulte aanlopen, maar het gaat erom, het woord van God, dat kan er helemaal uit. En daar gaat het ten diepste om. Niet om allerlei bijzaken, of om allerlei belevenis. Het gaat om het woord van God. En ja, u zal er gaan, door de loop van de avond al achterkomen waarom. Je hebt ze allemaal zo even als inleiding zeg. Maar weet u in ieder geval iets meer van Leen de Geus. Hoe mijn leven is verlopen. Dan staat deze avond centraal eigenlijk gebedsgenezing. Wat er heel veel over te doen was en is en zal zijn. Wat spreekt de mensen aan? Hebben er allemaal, heb ik al gezegd, mee te maken. Als je ziek bent, wil je allemaal beter worden. En er zijn ook allerlei therapieën om beter te worden. Goede en slechte. Nou ja, goed, noem maar op. Maar je wil allemaal zo snel mogelijk van die kwaal, van die ziekte af. Dat was toen en dat is nu ook zo. Nu gaan we met elkaar het woord van God openen. En als eerste wil ik dan beginnen bij het Oude Testament. En er staat een heel bijzondere tekst. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Exodus 15, vers 26. Nou, ik weet vanuit de korte achtergrond die ik nu vertelde, dat er heel wat is geschermd met die tekst. En er kwamen de mensen, ja, met ziekte in de gemeente. En ja, ik, de Heere, ben uw heelmeester. Maar ik heb geleerd door de loop der jaren, God heeft elke situatie, elke fase in het leven gebruikt om het te vormen, om er de ogen te openen voor de dingen. Ik heb geleerd om in zijn verband te lezen. Want dan gaat het over het volk van Israël. En dan legt God allerlei wetten voor, waar ze zich aan konden houden of niet. En daar lag dan in het verlengde daarvan, ik de Heere ben uw heelmeester. Het is ook een periode dat ze door de woestijn moesten trekken. En er staat ook weer, ik heb erbij gezegd, Deuteronomium 29, vers 5. Het volk trok door de woestijn En dan lees je, als je die tekst leest, u kunt het gewoon lezen, ik heb het thuis natuurlijk uit een treur allemaal gelezen, maar er staat er nog veel meer over die tocht door de woestijn. Niet alleen dat hij de heelmeester was, maar ook dat hun kleren niet versleten en hun schoeisel niet. En dat de Heer voorzag op wonderbaarlijke wijze voor voedsel en voor drinken. Dus het waren wel heel bijzondere omstandigheden hoe God voor zijn volk Israël, het uitverkoren volk, zorgde. Heel bijzonder. Oude Testament, over wonderen en tekenen, ja, van Gods wegen ingrijpen, gewoon voor ook voor in de natuur, om zo'n heel volk te voeden en te leiden, te kleden en alles. Dus eigenlijk in dat verband staat dat, staat deze teksten. Ik, de Heer, ben uw heelmeester. En ook, dan ook met die belofte dat God zorgt dat hun kleding niet verspreidt. Dus al die jaren liepen ze in dezelfde kleding. Moet je tegenwoordig eens proberen. Ze moeten tegenwoordig voortdurend wat anders. En als je dat niet wil, dan houdt natuurlijk reclame je wel wakker. Om weer wat te veranderen. Maar goed, in zijn verband staat dit. In dit verband met het volk Israël. Ik heb ook gezegd, wonder bij Mozes en Elia. We kennen allemaal het Oude Testament. We kennen de geschiedenis van Israël. De positie van Mozes. Hoe God op wonderbaarlijke wijze voortdurend voorzag in datgene wat nodig was. Het zijn de doortocht door de Rode Zee, of water uit de rots, of God voorzag voortdurend in die nood, die het volk op hun weg naar het beloofde land tegenkwam. En God voorzag in die nood. Elia, ook, en dan denken we natuurlijk aan dat wonder, dat kruikje van de weduwe, dat maar niet leeg raakte. Allemaal wonderen die verband houden met die omstandigheden waarin die mensen toen leefden. En dan, met het oog, het is Gods volk. Ik wil gewoon even aangeven, toen waren er ook wonderen in het Oude Testament. Bij de profeten, bij Mozes en Elia trouwens. Komen later ook weer terug in Openbaring. Wel heel bijzonder. Maar goed, ik tip het alleen even aan. En daarna gaan we naar het Nieuwe Testament. Want heel veel komt toch, van alles wat we tegenwoordig horen. Dat is gebaseerd op datgene wat de Heer Jezus deed in zijn aardse bediening, zijn aardse tijd. En daar gaan we toch een paar specifieke dingen van lezen. En dan zal ik u proberen de ogen ervoor te openen waar het nou ten diepste om gaat. Matteüs 15, vers 24. Een stukje gelukkig staat er ook bij. Matteüs 15, vers 24. Nou. En daar staat het volgende. Dan gaat het over die Canaanese vrouw. En daar staat, hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ziet u al vasthouden dit, hè? Die beperking, de Heer Jezus voor het huis van Israël. Zelf een Jood. Geboren uit Maria, de Joodse moeder. En zijn bediening, als bediening beperkt zich tot het huis van Israël. En dan gaan we lezen, er staan een aantal schriftgedeelten en die wil ik toch bepaalde dingen met u aantippen. Matteüs 10, ik ga maar even een paar bladzijden terug. Matteüs 10. En er staat de roeping en uitzending van de apostelen. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En dan krijg je al die namen van die 12, hele reis, dat weten we wel. En deze 12 vers 5 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende, wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeef u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ga en predikt en zeg, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, wek doden op, reinigt melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels. Van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. welke stad of dorp gij ook binnenkomt, onderzoek wie daarin is en blijf daar tot uw vertrek. Als gij het huis binnentreedt, geef de vredegroet. Nou, enzovoort. Maar het gaat me even over die opdracht. Hebben die goed gezien? God heeft aan die 12 die opdracht en die autoriteit en die macht. Wel heel specifiek aan die 12 voor het huis Israël alweer. En ook voor in verder. He, niet allemaal dingen meenemen en nog eens meenemen. En nou kom ik af en toe zal ik iets vertellen uit mijn eigen ervaringen. En ik weet dat ik jaren geleden in een heel felle Pinkstergemeente toen nog was. En toen werd er op een avond, net werd een week van tevoren al aangekondigd, volgende week een spreker uit Amerika. En die geneest de zieken. Hij werkte zelfs doden opgewekt. Lammen lopen, blinden zien, doven. Nou, afijn. Deze broeder kwam en ik natuurlijk ook naartoe. Ik was wel, onder de indruk. Onder de indruk was ik. Nou, afijn, met veel bombarie aangekondigd. En die avond, ik ging met een kater naar huis. Want er waren heel veel echt zichtbaar gehandicapte mensen. Die kwamen op die genezingsdienst af. En ze moesten allemaal gehandicapt weer naar huis. En ik onderzocht de dingen wel heel serieus. Ik was serieus met deze zaken bezig. Ik sta er in Gods woord. Maar het was een volledige, ik ging met een volledige kater naar huis. Ik begreep het niet. Want hij had uit het woord van God gepredikt. En toch, het was een jammerboel. Matteüs 28. We zijn nog steeds in de evangelie bezig, hè? Matteüs 28. Ik wil het ook voorlezen, mag me gewoon meelezen. Staat er gelukkig bij. U kunt thuis die handleiding ook gebruiken om het zelf nog eens na te lezen. Matteüs 28, het zendingsbevel. En de 11 discipelen, want was er 1, had zich van het leven beroofd, dat weten we, Judas. Er waren nog 11 over, later komt er nog 1 bij, hè, Matthias. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, en doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert me onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld of van het tijdperk, de aion. Weer die zendingsopdracht aan, in dit geval, aan die 11, heel specifiek aan hen gericht. Ik zeg het telkens nadrukkelijk, en dat zal u straks wel merken in het verloop van deze studie, waarom ik dat zo nadrukkelijk zeg. Dat is eigenlijk Marcus 16 ook, hè, als je dit einde van Marcus 16, van Lucas, het einde van Lucas, weet je, elke keer die zendingsopdracht specifiek aan die 11 apostelen. Hij gaf hem persoonlijk die macht over ziekte en kwaal en om Israël daarmee van dienst te kunnen zijn. Lucas 10. Ik probeer het een beetje op te doen. Daarna wees de Heer nog, en er staat 2 tussen haakjes, aanhalingstekens, dat er niet in de grondtekst staat, 70 aan, en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. En hij zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid erom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen. Zie, ik zend u als lammeren midden onder wolven. Draagt geen beurs of reiszak of sandalen. En groet niemand onderweg. Nou, en dan gaat het helemaal verder, maar ik wil even zeggen, 70, weer met een specifieke boodschap. En ik heb hier in het stencil ook gezet, die 12, dat gaat over Israël, en 70 heeft toch een hint naar uiteindelijk Israëls bediening voor de volkeren. Ik zeg het gewoon even ter completering daarbij. Maar ook vooral die volmacht die hij aan specifieke mensen gaf. En dan lees ik ook nog, daar ga ik toch even, Matthäus, Marcus, ik leg het toch even terug, ik vind het gewoon zo belangrijk en daarom doe ik het. Marcus 3 vers 15 en 6 vers 7. Gewoon om het even, dat zijn weer die 12 apostelen. En die ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde en ze kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan omdat ze met hem zouden zijn en dat hij zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En hij stelde de 12 aan en dan komt weer die 12. Maar weer die specifieke toezegging tot die 12. En dat is eigenlijk in Marcus 6 vers 7 ook. Het werd 12 tot zich en begon uit te zenden 2 aan 2 en gaf hun macht over onreine geesten. En weer hij geboden niets mee te nemen voor onderweg dan alleen, nou en vult u maar in. Nou, eigenlijk tekenen en wonderen, dat kenmerkt het leven van de Heer Jezus Christus toen hij op aarde was. En al die evangeliën, die 4 evangeliën, staan er vol van. Maar tekenen en wonderen, die wijzen ergens op, die wijzen ergens na. En ze hebben ook een relatie tot de roeping van Israël. En als je dan van Johannes leest, die tekenen en wonderen, ja, dan lees bijvoorbeeld water in wijn, genezingen, talloze genezingen. En zijn macht toonde hij in de natuur. Ik ga een paar voorbeelden noemen. U kent het verhaal van de wonderbare visvangst. Van de storm op het meer, hoe hij macht had om de storm te stillen. Dat op principe zei hij, wie is toch deze die macht heeft over de... Ja, over die hemelse dingen. De wandeling op de zee. Wonderbare spijziging. Het zijn allemaal dingen die buiten het normale vallen, om zo te zeggen. En zo eigenlijk, je kan ook zeggen, hij vervulde door zijn leven en door datgene wat hij leefde, de wet, de psalmen en de profeten. Dat zegt Johannes. Dat zegt Johannes. Kijk hoor. Dat is Lucas 24. Lucas 24, vers 44. Lucas 24, vers 44. Even kijken. Ik zal het even opzoeken. Ja. Hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven is in de wet, staat in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Nou, u begrijpt, als je dat echt allemaal moet gaan uitstuderen, nou, dan vergt het nou misschien wel een heel lang weekje maar. Want denk er dat er veel in de wet de psalmen en de profeten over de Heer Jezus gesproken is. En dat alles bevestigde hij door de wonderen en de tekenen die hij deed. Daar komt Paulus ook later, toen hij zijn zendingsreis begon, altijd naar de synagoog gaan. Want hij kon eigenlijk vanuit de wet de psalmen en de profeten aankondigen, kon vertellen en zeggen van, dit is Jezus de Messias die zo voorzegd is. En dan wil ik toch iets, want over, dan wil ik een paar dingen wil ik uit de profeten noemen. En die zijn zo specifiek, en dan zult u ook zien, dat het leven van de Heer Jezus, en alles wat hij deed op aarde, een heenwijzing was, en een relatie heeft tot het komende vrederijk. Voor Israël. En voor het functioneren van Israël daarin. En dan ga ik met u lezen, Jesaja. Dan ga ik toch iets uit de profeten lezen. En het zijn, dan wil ik toch, ik zou u toch u graag daarmee daarmee confronteren. En dat lezen we veel in de tijden als het kerstfeest is. En dan lees ik Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5. Die bekende woorden die je altijd tijdens de kerstdagen hoort. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der Heerscharen zal dit doen. Dan moet je eens even teruggaan in onze vaderlandse geschiedenis. Toen wat nu onze koning is, Willem-Alexander. Hoe oud wordt hij deze week? 45, ik weet het niet precies hoor, maar goed. Zoveel jaar geleden stond daar Beatrix met die kleine baby in haar armen en het toont het volk, zie, een zoon is ons geboren. En straks, met het vooruitzicht, als alles goed mag gaan, als hij gezond mag blijven, zal het straks de toekomstige koning zijn. Er zaten tientallen jaren tussen en nu is hij onze koning. En eigenlijk is het met deze profetie ook zo. Dat kind, dat heeft de profeet geprofeteerd. Het is geboren. En dan is er ook geprofeteerd wat hij zal zijn. Nou, hij heeft natuurlijk wel zijn leven op aarde geleefd. 33 jaar. 30 jaar misschien gewoon, onopgemerkt. En toen 3 jaar in zijn bediening. En die 3 jaar heeft hij zoveel gedaan. Dat zal ik u straks ook nog laten zien uit de Bijbel. Maar toen werd hij opgenomen. Toen was het voorbij. En toen kwam er een andere periode. Maar houd het even vast, maar het staat nog te gebeuren. Want de Heer der Heerscharen, die zal dit doen. De God der Goden, de Heer der Heren. Hij zal dit doen. En dan zal de heerschappij groot zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David. Nou, Jesaja 11. Dan gaat het over de Messias en het Vrederijk. En dan zie je, als je dat Jesaja 11 leest, dan zie je eigenlijk een heel ander klimaat als dat we nu kennen. Want als je dat leest, nou, dat is wel een hele fijne tijd hoor. Dan gaat het over de reisje voortkomen, de stroom van Izaïe en de scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid, verstand, van raad en sterkte. Van kennis en vrees des Heren. Nou, dan gaat het nog verder, want hij zal over de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Nou, en dan zal ik, vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren, de panter zich neerleggen bij het bokje, het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen er samen zijn, en de jonge koe zal, en de jonge, kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen zich te samen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal de zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen op, en nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te 10 dagen geschieden dat de volken de wortel van Izaïe zullen zoeken. En die zal staan als banier van de natiën. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En hebben het over de volgende, oftewel de 4e aion. Nou, dat is voor ons geen onbekende klank. We weten waarover we spreken, het 4e tijdperk. Nu leven we op het einde van de 3e, oftewel de boze aion. En dan zie je ook hoe het totaal anders het leven op de aarde zal zijn. En hoe eigenlijk daar volk Israël daarin een rol zal spelen, een heel belangrijke rol. En dat ga ik u nog lezen uit Jesaja 65. Dan gaan we gewoon nog even een end verder. Jesaja 65. En dan lees ik, even kijken, vers 17. En dan gaat het over die laatste 2 aionen. En dan zegt de profeet eerst, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet meer gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de laatste aion, hè? Die kennen we. En ik ga niet verder. Maar gij, Israël, even kijken hoor. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daar zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, nog een grijzaar die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zal als 100-jarige sterven. Een jongeling. Nou, tegenwoordig zit je in een bejaardenhuis met 100 jaar. En zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door een vloek getroffen worden. Dat is een beetje anders dan nu, hè? Ze zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en die vrucht daarvan eten. En dan ga je nog steeds verder. En het zal, vers 24. En het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat zij roepen. Terwijl zij nog spreken, zal ik verhoren. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. De leeuw zal stro eten als het runt. En de slang zal stof tot spijs hebben. Ze zullen geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Dat zegt de Heere. We spreken over dit geval in de vierde aion. En ook de rol van Israël in dat toekomstige tijdperk. En al het onderwijs van onze Heer Jezus Christus aan zijn discipelen, aan voor het volk Israël, was daarop gericht. En dan moet ik ook nog lezen aan Johannes. Johannes 21. En straks komen we bij ons ook nog terecht. Ik heb nou even Johannes 21. Eerst 20 vers 20. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven op, dus die tekenen die wel opgeschreven staan, deze zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en omdat gij geloofde het leven hebt in zijn naam. Israël. En dan het laatste vers van Johannes 21. Vers 4, dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Nou, op dat moment, en dan moet je nagaan, zoveel heeft de Heer gedaan. En alleen wat beschreven is, dat moest het volk weten. Dat was voor Israël bestemd, voor de oren van Israël. Nou, nog twee dingen, dan gaan we verder natuurlijk. Moet ik even kijken hoor, of ik het niet... Handelingen 1. Als je nou Handelingen 1 leest, hè, en dat is dan eigenlijk naar de opstanding van de Heer Jezus, en dan heeft hij nog een tijdspanne om alles voor Israël uit te leggen, voor de discipelen. En dan lees je in Handelingen 1, er zijn nog 40 dagen dat de Heer met zijn discipelen optrok voor hij ten hemel voer. En dan leert hij al die dingen, die eigenlijk zijn leven lang de discipelen heeft geleerd. Daar komt hij nog eens op terug. Ik ga even lezen bij vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus is begonnen te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen gegeven had, en wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang, hun verschijnende en tot hun sprekende over al wat het koninkrijk van God betreft. Dus hij eigenlijk een soort herhaling, denk ik, van al het onderwijs wat hij in die afgelopen periode gegeven had. Nou, en dan gaat het nog verder over dat ze moesten wachten tot ze kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest. En daar lees ik nog één vers uit Handelingen 3. En dan gaan we over, even kijken, Handelingen 3. En daar zegt Petrus, een toespraak van Pinksteren, vers 21. Handelingen 3, vers 21. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten, van oudsher. Dus, Petrus bevestigt hier, eigenlijk, dan, hij moest opgenomen worden tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen van de profeten gesproken hadden. En die profeten spraken over de toekomst van Israël. Dat even dan, dus aan al die wonderen en tekenen, die zijn allemaal in relatie tot die komende periode voor Israël. We gaan verder, krijgen het boek Handelingen van de Apostelen. Het zijn allemaal eigenlijk voetstappen, hè, door de Bijbel heen. Als u denkt aan Handelingen van de Apostelen, denken heel veel mensen, dacht ik vroeger ook, aan heel veel apostelen, die 12 en misschien nogal meer. Maar als je het boek heel goed doorleest, dan komen er maar 2 apostelen duidelijk naar voren. En dat is de apostel Petrus, dus voor de besnijdenis, en Paulus voor de gemeente. En dan zie je ook een hele, als je het goed leest, een hele overgang. Dus er gaan heel veel dingen nog samen en op een gegeven moment zie je dat helemaal uit elkaar gaan. En het heeft allemaal zijn bedoeling. En dan ga ik u aantonen, even kijken hoor, dat Paulus een apostel was. En natuurlijk, weet je wel, als je de brieven leest, dan presenteert hij zich als een apostel. Maar er waren toch heel veel mensen die daar wel eens hun twijfels over hadden. Zou dat wel echt waar zijn? Want we hebben er wel 12, maar Paulus, die valt buiten die boot van die 12. Dat is pas veel later gebeurd. En dan ga ik een paar dingen uit de Bijbel tonen, dat Paulus wel degelijk een apostel was. En dat is allereerst Handelingen 1 vers 22. Ik wijs het u even aan. Het is belangrijk om het te weten, want onze status, als ik het mag zeggen, is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dat staat in Efeze 2, hè? Dat is het fundament, de apostelen en de profeten. Onthouden. Nou, als je Handelingen 1 vers 22 leest, dan staat het volgende. Even kijken hoor. Ja, dan zoeken ze natuurlijk een nieuwe discipel, een nieuwe apostel. En dan staat er, er moet één van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uit gegaan is, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Kijk, die discipelen, die apostelen, waren getuigen van het leven van de Heer Jezus en van zijn opstanding. Nou, hier gaat het over, we weten natuurlijk dat lot is geworpen en dat viel op Matthias. Maar het was een voorwaarde voor het apostelschap. En als je nou Handelingen 9 leest, dan is Paulus op de weg naar Damascus en je schijnt daar de opgestaande verheerlijkte Heer. Aan Paulus als wat hij later aan zelf zegt, als een ontijdig geboren, dus als een vroeg geboren, ik denk, dus misschien mijn inleg, maar als een eersteling van het nieuwe lichaam, de gemeente. Dat geestelijke lichaam. Die missel, die vroeggeboorte. Voor mij hoor, in mijn gedachtenwereld. Maar dat bewijst hij zelf. Hij als de laatste is de opgestane Heer verschenen aan de apostel Paulus. Met een bijzondere opdracht. Want hij later toen Anias bij hem kwam, toen zei de Heer tegen Anias, omdat hij zou weten wat hij allemaal moest leiden, wat allemaal nog zou komen. En hij kreeg ook een bediening toegezegd van Gods wegen. Maar ik ga het nog, 1 Korinthe 9. Want ik wil het gewoon vanuit Gods woord laten zien, 1 Korinthe 9. Paulus' apostelschap. En dan zegt hij, ben ik niet vrij, ben ik geen apostel, heb ik niet Jezus onze Heere gezien? En dan denkt hij terug natuurlijk aan die weg naar Damascus. Heb ik niet onze Heere gezien? 1 Korinthe 15 vers 8 hebben we ook met de Pasen uitgebreid gehoord. Heeft daarover gesproken. En ook duidelijk ook voor het voetlicht gesteld. Dat hij de 1 Korinthe 15 vers 8. dat hij de eerstgeborene was. Of te onvroeg, ik zal even goed lezen, ik wil dat het goed overkomt. Want alle rassen is die ook aan mij verschenen aan een ontijdig geborene. En dan lees ik ook nog uit 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Want op verschillende plaatsen zegt hij dat in vers 6. En heel bijzonder, hè. Ben ik al onervaren in het spreken? Dus een spreker was die niet. Een spreker was die niet. Ben ik al onervaren in het spreken? In kennis ben ik het niet. Maar we hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt, die kennis. Het was geen goede spreker. Ik geef een doordenker. Het was een hele tijd geleden al, heel paar jaar geleden al. Toen liep ik uit de samenkomst en in de wandelgangen hoorde ik een opmerking. Het was een saaie preek vanmorgen. En die broeder kreeg gelijk een antwoord van een andere broeder. En weet je wat die zei? Maar heb je ook gehoord wat de spreker zei? Kijk, misschien kon de spreker niet zo goed overkomen. Maar heb je ook gehoord wat de spreker zei? Ik denk, nou, dat is een opmerking die zal ik nooit meer vergeten. Want het gaat om de inhoud. Niet hoe, misschien stotter ik ook wel, maar wat mag ik? Nou, ik vond het een hele goede opmerking, die denk ik altijd maar onthouden. Nou, nog één keer, 2 Korinthe 12, vers 11 en 12. Nou, dat is vlakbij natuurlijk, vers 11 en 12. Ik ben onverstandig geworden, gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had u aanbevolen moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb ik ondergedaan voor al die onvergelijkelijke apostelen. Ook al ben ik niets. Dus je had niet zo'n hoge dunk van zichzelf. En misschien was je al een paar builen gevallen. Ook al ben ik niets. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met al volharding door tekenen, wonderen en krachten. Daardoor bevestigde God dat Paulus een geroepen apostel was. Nou, dat is wat, dat is heel wat. Dus het is niet zomaar iemand. En hij is ook nog een profeet. Omdat hij spreekt over de toekomst, het lichaam van de gemeente. Dus Paulus was een apostel en een profeet en wij zijn ook gefundeerd op het fundament is van onze apostelen en de profeten. Hoe is Gods woord zo, gaat zo in één, het is één geweldig woord. En dan komen we natuurlijk bij de brieven van Paulus, want ja, die gaan ons liggen zo na aan ons hart. En dan ga ik lezen over 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. En dat is een heel bekend hoofdstuk, want dan gaat het natuurlijk over dat lichaam, de gemeente. En het wordt met een lichaam vergeleken, zoals wij allemaal elkaar aanzien voor het lichaam. En in dat lichaam heb je natuurlijk allemaal organen en alles. Nou, ik heb een hele medische opleiding, dus ik zou er heel veel over kunnen vertellen. Het is altijd mijn beroep en mijn vak geweest. Hoe alles werkt en samenwerkt en me verbonden is met elkaar. Maar ik wil u één ding zeggen. En dat is iets wat mij zo enorm... Ik was een keer op een scan. Bij een van de dochters. Die was in verwachting. En die werd dan zo'n pret-echo. Hè? We kennen het allemaal, dat is tegenwoordig zo. En het was in Amsterdam. En het was een Indische dokter. En die man die was zo... Integer, ik werd zo onder de indruk van die man. Nelly was er ook bij, we waren met z'n tweeën. En de schoonouders natuurlijk. En die liet alles zien vanaf dat prul. Hij legde het helemaal uit vanaf de bevruchting tot hoe dat kindje in de baarmoeder groeit. En toen zei hij, en dat trof me zo, het raakte me recht in mijn hart. Hij zegt, er zijn mensen die zeggen, ach, het is een klompje cellen. Het is niets. Hij zegt maar, dat klompje cellen... Bij die eerste, je kan het niet eens met blote ogen zien. Zo klein begint het, zo miserig klein. Maar die cellen, die gaan zich al vormen, al splitsen, al delen. En die gaan straks, terwijl het lichaampje groeit, hun plaats innemen. Hij zegt, die sprak met zoveel respect en eerbied over dat leven. Hij zegt, er zijn mensen die gooien dat zomaar na zoveel weken in de vuilnisbak. Het is niks. Maar voor die dokter was het wel degelijk wat. Het was een godswonder. En nou kijk, en er wordt het functioneren zo met elkaar in de gemeente wordt dan hier vergeleken met het lichaam. Nou, dan kan ik er niet allemaal te diep op ingaan, want dan ontbreekt het me aan tijd. Maar wil ik gewoon een paar dingen, hier kan je wel ook weer een avond over spreken. Maar ik wil gewoon een paar dingen zeggen en dat is vers 28. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste, kijk, ten eerste, apostelen. Ten tweede, profeten. Heb je net over gehad, het fundament van de apostelen en profeten. Dat heeft God als basis ook onder de gemeente gelegd. Ik zou trouwens in het kader van, ik kom vanavond niet aan toe, we zouden nog spreken over het spreken in tongen. Nou, ik heb al gezegd tegen David dat ik kan nooit op één avond, want daar kan ik ook over spreken. En ook over het profeteren. Wat het ten diepste nu is, zou kunnen inhouden. Niet de toekomst voorspellen hoor, laat ik dat even vast alle gras voor de voeten wegmaaien. Maar ik zal het verder niet deze avond over zeggen, dan heb ik echt tijd tekort. Maar ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Verder krachten, daarna gaven van genezing. We kwamen het om te helpen, te besturen. Verscheidenheid van tongen zijn soms allen profeten. Allen apostelen, allen leraars, alle krachten hebben soms allen gaven van genezing. Spreken soms allen in tongen. Vertolken zij soms allen, streven naar de hoogste gaven. Ik wijs je een weg die nog veel verder omhoog ligt. Toen ik in Pinksteren zat, jaren, en werd altijd aan criteria gevraagd, spreek je al in tongen? Want dan had je zogenaamd de hoogste sport op de ladder bereikt. En nu heb ik ontdekt, streven naar de hoogste gaven en ik wijs je een weg die nog veel verder omhoog voert. Nou, ik kan er nou niet veel over zeggen, maar die weg, dat is de hoge weg van de liefde van God. En als je daar iets van wilt begrijpen, kun je ernaast leggen Efeze 3. Dat is zo'n geweldig hoofdstuk. Hè? En dan zie je daardoor, als Paulus dat geheimnis hebt uitgelegd, zeg je, om die reden buig ik mijn knieën voor de God en Vader en gaat hij zo verder. En op de ken die liefde van Christus die alles te boven gaat. Oftewel alles omvattend is, tijd en ruimte omspannend is. Ongelooflijk. Nou, dat is die hoge weg van de liefde van God. Nou, ga ik nu niet. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen voor. Misschien niet maar als je eens een week daar bent. Maar ik wil het gewoon over de brieven van Paulus. In Korinthe 13. Nou. Dan willen we Romeinen 8. Romeinen 8. We hebben net ook gelezen. Paulus was natuurlijk geen. Spreker, hij had wel veel kennis. En Romeinen 8 is een geweldig hoofdstuk. Ik weet een keer, ik zal u vertellen, ik was een begrafenis van een jonge vrouw. Heel ernstig, heel droevig. En die voorganger daar, nou, het was al zo droevig. En er zaten een aantal ongelovige mensen. En ze kregen echt met recht een donderpreek. Als je nu niet bekeert, dan zal je dat nog erger als deze vrouw die hier in die kist ligt, want dan kom je in de hel. En nou, het was een afijn. We zaten op de koffie met cake natuurlijk. En de gemeente zat erover na te praten. Toen zeg ik, maar deze had Romeinen 8 gelezen, maar begrijpen jullie ook wat er gelezen is? Ik zeg, want we hebben nu wel zo'n donderpreek gehad. Maar weet je wat er nou werkelijk in Romeinen 8 staat? Dat zou je nou eens moeten lezen. Goed moeten lezen. Het is wel gelezen vandaag. Maar niet wat ik vanmorgen gehoord heb. Dat staat er nou net niet. Nelly zegt, moet je dat nou zeggen, zei ze later. Natuurlijk. Als je een kans krijgt, moet je dat evangelie. Moet je het evangelie brengen. Nou, daar lees ik. Eens kijken hoor. Vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen, onbestemd verlangen, wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Van u, van mij. Nu zijn we nog misschien zo zwak als Paulus. Maar toch, iedereen zou toch wel wat anders willen. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, die haar eraan onderworpen heeft, in hopen echter. Opdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid van de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen van God. Tjonge. Ja, op de begrafenis heb ik dat uitgelegd. Nou, die mensen hadden met grote ogen te kijken, want dat hadden ze die morgen niet gehoord. Dat was geen beste boodschap. En zeker niet bij zo'n droevige gebeurtenis. Het was nog droeviger, werd het. Want we weten dat er nu de ganse schepping in al haar delen zucht. En niet in doodsnood, maar in barensnood is. Er komt iets nieuws. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Ook jij, u en ik. Wij die de geest als eerste gave hebben ontvangen, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. Paulus is het ook. Paulus is dat lijden en zuchten was. Paulus heeft veel geleden door dat mensen hem aandeden. Maar ook, en dat zal je straks aan het einde van dit betoog zien, ook hij kende zijn zwakte gewoon in zijn lichaam, zoals u en ik en wij allemaal. Eigenlijk zou je hier prediker 12 naast kunnen leggen. Waar die prediker ook al zo zegt dat als je ouder wordt, dan gaat alles in het lichaam wat minder functioneren. Misschien zelfs wel dysfunctioneren. Het begint al heel klein natuurlijk. Ik heb een bril op. En een ander hebben weer gehoorapparaat en weet ik het. Allemaal hulpmiddelen om het toch maar beter te kunnen zien. Ja. Soms moet ik wel eens dingen ertussendoor zeggen. Want ik heb zoveel meegemaakt in Pinksteren. Nu ik over die bril heb. Dat is allemaal echt gebeurd. Er was ook weer zo'n aangekondigd, er kwam een voorganger, ook weer van ver natuurlijk. En die zou ook voor de zieken bidden. Nou ja, de gemeente hoopvol, afijn. Gaan allerlei mensen naar voren, van alles en nog wat. En ik herinner me nog, een mevrouw. Oude mevrouw, slechte ogen, bril op, staar. En er ging nog iemand naar voren. Oh ja, ik weet het. En die had ook een hele pot met pillen. En die zei, nou moet je... Je wil natuurlijk genezen worden, je wil goede ogen hebben, goed zicht hebben. Nou, dan moet je in geloof je bril weggooien. Nou, ze kon het maar niet, hè. Ze had die bril zo hard nodig en ze kon het niet. En ze moest de volgende dag naar het ziekenhuis, want ze had staar geopereerd worden. Hij zei, je gooi je eerst je bril weg, ik bid voor je, en dan ga je morgen naar de dokter en zeg je bent genezen. Maar ze kon bijna niks zien. Dat is moeilijk om dat te zeggen. Nou, ze is naar de dokter gegaan en ze heeft precies geopereerd, toen kon ze wel goed zien. Maar even, ja, er was nog één, en dat is een hele goede vriend van ons. Dat is allemaal echt gebeurd, hoor. Die moest zijn pil laten staan, in geloof weggooien. Want die had een zware epilepsie. En in geloof, ja, ik kan voor je bidden, broeder, maar die pillen moeten weg. Ja, het is extreem natuurlijk, het is extreem, maar het is gebeurd, het is gebeurd. En hij deed het, in geloof, hup, pillen weg. Nou... Binnen de week zaten ze bij de dokter voor nieuwe potten pillen, want dat ging helemaal niet. En dat is natuurlijk zo'n testillusie als je dat meemaakte. Hè? Dat is zo'n testillusie. Maar toen begreep ik het ook niet. Ik heb dat allemaal meegemaakt van dichtbij gezien. Ik denk, ja, het staat toch in Gods woord? Hij spreekt toch uit Gods woord? Weet je, hij sprak uit datgene wat ik net u aan me voorgelezen heb. En die bediening is hem helemaal niet opgelegd. Hij ging in die bediening staan die de Heer gaf aan de discipelen. En het werkte van zijn kant. En zo zou ik nog veel meer verhalen kunnen vertellen die ik echt meegemaakt heb. En moet je nagaan als je dan in de gezondheidszorg werkt. En je wordt ermee, dan kijk je toch al door een andere bril naar al die mensen, naar alles wat er gebeurt. Dan kan u er op een briefje geven. Dan ben je heel kritisch. Dan kijk je iets verder als wat mensen oppervlakkig zien. En dan denk ik, ja. En ja, daarover werkte ik in de kliniek ook weer zoiets. En dan kwam ik mijn eigen broeders en zusters tegen, want die werden toen opgenomen met die ziekte of met die ziekte. Maar er was voor gebeden. En die ziekte was uitgebannen en bestreden. En toen wist ik het niet. Toen wist ik het niet. Ik denk, wat moet ik hier met mijn God? Wat is dit? Hij was toch genezen? En nu is hij hier. Ik wist het niet. Nou, en dan ga je zoeken, kijken. Een oprecht hart God zoekt. God beloont dat, oprecht zoeken. Ik zou nog iets vertellen. Ik heb een neef en die is ook later op een Pinkstergemeente terechtgekomen. En zegt hij, ja maar Leen, ben ik nog helemaal verkeerd bezig? Want hij belde ons op, want hij werd toen gedoopt. En werd natuurlijk gelijk uitgenodigd voor die doop. Zijn we trouwens ook geweest. Maar wat hebben we een heel gesprek gehad. We zijn samen daar naartoe gegaan. En we hebben gesproken over wat we geleerd hebben. Wat we afgeleerd hebben. En toen hebben we natuurlijk naar de doop zijn we geweest. Hebben we lectuur gegeven. Ja, en als wonderlijke, het gaat helemaal niet om mij hoor. Het gaat, maar ik wil het alleen maar zeggen, ook als bemoediging, hij is ook ziek geworden. Hij heeft een ernstige ziekte. Ja, dat is natuurlijk ook voor gebeden natuurlijk. En die ziekte is, ik gun natuurlijk, vooropgesteld, ik gun iedereen zijn gezondheid hoor. Iedereen. Ik wil ook gezond zijn, ik ben er gelukkig. Maar dat gunnen we elkaar allemaal. Maar hij werd niet genezen. En weer hadden we gesprekken. Toen, ja, ik vertelde uit Gods woord hoe het zat, hoe het wij ontdekt hadden. En we gaven hem ook lectuur. En dan had ik recent een heel gesprek met hem. Hij zegt, ik ben gaan kijken. Ik ga luisteren. Hij zegt, maar ik heb een, ook in mijn ziek zijn, ik heb zoveel ruimte gekregen. Hij zei, ik wist niet dat God zo groot was. En dat we u ook ontvangen. We hebben het allemaal mogen ontdekken hoe groot God is. Boven al die beperkingen die wij soms hebben. Hoe groot God is. En ook inhoudelijk, hè? Het evangelie. Want toen hij de lectuur ging lezen en toen hij op de site ging kijken. Want ja, door je ziek zijn heb je meer tijd. Je bent thuis, dus ja, dan moet je wat anders doen. Nou, en toch ontdekt hoe groot God is. En ja, dan mag ik zo dingen aanreiken. Nou, nog 2 Korinthe. 2 Korinthe 4. Oh ja, ik moet nog opschieten. 2 Korinthe 4. Ik vertel soms te veel tussendoor misschien, maar goed. Wij hebben deze schat in aardevaten. We zijn natuurlijk aards, Adam, aards. En die schat die God ons geeft van het evangelie hebben we in het aardenvat. En een aardenvat is breekbaar, is kwetsbaar. Als het stoot gaat er stukjes af. Soms scheuren en barsten. En dan maken wij nou ook in ons lichamelijke leven mee. We krijgen alle dingen. En toch heeft God daarin een schat gelegd. Van onschatbare waarde. Deze schat, zegt Paulus, hebben wij in een aardenvat. En daarom verliezen wij de moed niet. En dan ga ik lezen bij vers 16. Want ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Het zichtbare, dat is tijdelijk, dat zie je allemaal. Het onzichtbare heeft te maken met de komende tijdperken. En ook onze plaats daarin. Nou, en dan staat er nog, gaat hij nog verder, want u weet dat die tent wordt afgebroken. En eigenlijk is het ons leven ook een afbraakproces. En bij de ene gaat het vroeger en sneller als bij de ander. Maar we hebben er allemaal vroeg of later mee te maken. Want we weten dat indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. En hierom zuchten wij. Nou, ik denk als je veel lijdt dat je zucht. En dan haak je daarna om uit de hemel overkleed te mogen worden. Want wij die nog in een tent wonen, in ons lichaam zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, toch overkleed willen worden, wat sterfelijke door het leven worden verslonden. En God is het die juist ons daartoe bereid heeft en ons de geest tot onderpand heeft gegeven. Daarom zijn we ten alle tijde vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Want we wandelen in geloof, niet in aanschouwen. En we zijn vol goede moed en we begeerden meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Nou, eigenlijk, ik denk dat het, als je jong bent, staat er niet zo bij stil. Dan denk je, nou ja, ik ben kerk, wat is dat nou, toch oude mensen praat. Maar als we ouder worden, ik denk dat God ons dan ook gaat voorbereiden. En dan is het zo goed als je jong geleerd hebt, het woord van God hebt leren kennen. Dat is toch ook Prediker 12. Als je in je jonge jaren God hebt leren kennen. En als dan die kwade jaren komen, die zwaar worden, waar je je minder kan opnemen, dan mag het, ja eigenlijk, dan is dat een vaste fundament onder je leven. En dan merk je dan wel eens, ik ga er trouwens ook wel eens, we hebben een hele groep in Oud-Beijerland, en die gaat, dat is interkerkelijk, die gaan 1 keer per maand, 2 keer per maand soms, een avond zingen in een verzorgingshuis. Nou, dat zie je ook. Bejaarde mensen natuurlijk. Soms zijn ze een beetje de weg kwijt en zo. Maar dan zingen we liederen uit Jan de Heer of psalmen. En die kennis. En dan zijn ze verbaasd. Ze zingen allemaal mee. Ongelooflijk. Ik denk, kijk, dat het woord van God. Ze hebben het jong leren kennen. En nu kunnen ze niet meer uit de voeten. Ze worden geholpen. Ze moeten geholpen worden. En dat woord van God is toch wel leefd. Als je zo hun eraan herinnert. Nou, dat is een hele, hele fijne ervaring. Hele fijne ervaring. Nou, dan, en dan ook Romeinen 14, vers 7 tot 9, zou ik nog even mee willen geven voor de pauze ook. Dat is eigenlijk een tekst dat, het zijn we dan leven, het zijn dat we sterven, we zijn van de Heere. We zijn van de Heere. Het zijn we leven, het zijn we sterven, wij zijn van Hem. En het is heel fijn om dat te mogen weten, als, ja, als jong, als meisje, maar ook als man en vrouw, wie ook ben, in wat voor hoedanigheid ook, ziek of gezond, zwak of sterk, je bent van hem. En niets kan je dat, niets of niemand kan je dat ontnemen. Nou, als laatste nog, voor de pauze, want we zijn natuurlijk nog niet, nou denk je natuurlijk ook, het is klaar, nee, na de pauze krijg je nog een blad, iets korter. Maar dan ga ik nog even het kort toelichten, want dan denk je, ja, er is al veel gezegd, maar wat moet ik ermee? Kan ik ermee uit de voeten? Want ik wil dat u ook mee uit de voeten kan. Ik heb het mogen ontdekken, dat is natuurlijk een persoonlijk getuigenis. En ik hoop dat u het ook uw eigen kunt maken. Nou, nog even van Paulus zelf. En daar kijken we zo tegenaan. Een geweldige apostel natuurlijk, en een geweldige profeet. Maar die kende ook zijn zwakheden. 2 Korinthe 12. Nou, eens even kijken hoor. Vers 6. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, omdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij nu ziet en hoort. Hoe eenvoudig, hoe nederig, hè? Het gaat niet, oh, ik hoef me niet te promoten. Het gaat er helemaal niet om. En soms word je wel klein gehouden hoor. Door de omstandigheden. En ook al het buitengewone van de openbaring, want die had hij natuurlijk. Daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Nou, wat die doorn ook mogen zijn geweest, een zengel des Satans, hoe die zich ook gemanifesteerd heeft. Paulus zou het wel beste geweten hebben. Hij kan zich ook misschien in uw leven manifesteren. Maar het is omdat hij zich niet te zeer zou verheffen, omdat de genade van God, nou, en als we iets over genade hebben geleerd, dan is het wel hier en ook, ik denk aan de paasdienst nog. Oh, wat was dat geweldig. Dat het leven mogen door en uit genade en van genade. Nou, dus zeer gaande zal ik nog roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik me zwak en miserig en onbekwaam voel, dan pas ben ik machtig. Dan pas kan God aan het werk. Zolang ik het allemaal nog zelf weet en kan. Galaten 4. Want ik heb je ook een beeld van Paulus. Galaten 4. En dat is vers 12 tot 16. Wees zoals ik, bid ik u broeders. Want ook ik ben zoals gij. Gij hebt me in geen enkel opzicht verongelukt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode van God. Ja, als Christus Jezus. Dus toen Paulus tot die gemeente kwam, was hij zwak en ziekelijk en helemaal geen indrukwekkende persoonlijkheid. En toch hebben ze hem aanvaard. Niet om wat hij was, maar om datgene wat hij van God geopenbaard mocht doorgeven en delen met die gemeenteleden. Nou, in 2 Timotheüs 4 spreekt eigenlijk over dat hij iemand achter moest laten ziek. Dus ook. Ja, dat kwam ook in zijn leven voor. Hij moest iemand ziek achterlaten. En dan wil ik eigenlijk als laatste tekst voor de pauze Filippenzen 3. Efeze Filippenzen. En dan gaat het over, ook natuurlijk over Paulus. En dan zegt hij vers 20, want wij zijn burgers, wij, u en ik ook, van een rijk in de hemelen, waaruit wij die ook leren Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig worden naar de kracht, dus overeenkomstig de kracht, waarmee hij ook alle dingen zich zal onderschikken. Maar ik bedoel het vernederde lichaam. Lieve mensen, dat hebben u en ik ook. We hebben een vernederd lichaam. En we worden toch bij tijd en wijle gewaar. Door wat dan ook. Een vernederd lichaam. En het wordt op zijn tijd krijgen we een verheerlijk lichaam. Aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig. Door die kracht van de opstanding. Ik wil het even tot hiertoe laten. We nemen een korte pauze. Daarna krijgt u weer een stencil. En dat duurt geen uur meer hoor. Dat zal ik u verzekeren. Maar dan wil ik het toch goed afronden. En dan kan het best dat u met... Denk ik, nou, ik heb nog veel meer vragen als toen ik kwam. Dat kan. Nou, dat kan, deze avond zal het misschien niet toe leiden. Je kunt ze natuurlijk altijd mailen. En ik denk misschien... Ja, ik weet natuurlijk, ik hoop nog een keer te spreken over het spreken in tongen. En misschien dat ik in die avond vragen ook zou kunnen beantwoorden. Dat een beetje meer een evenwicht is. Zo de Heere wil en we leven. We hebben pauze.